En vanmorgen wil ik u dan meenemen naar Spreuken. Het boek Spreuken. Hoofdstuk 8. Waar ik de tijd neem, want ik begin voor het gemak en voor het overzicht en inzicht in het hoofdstuk te lezen in vers 1. Roept de wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem, waarop uiteraard het bevestigende antwoord gegeven dient te worden op deze retorische vraag. De wijsheid roept dus en de verstandigheid verheft haar stem, zodat je maar weer ziet dat als men maar er enigszins toe neigt om het te zoeken, zal men het toch wel moeten vinden. Want het wordt geroepen van de bergen en zo, weet u nog. Maar daar hadden we het gisteren over. Roep de wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem op de spits der hoge plaatsen. Aan de weg staat zij, aan de zijde der poorten, vooraan de stad. Aan de ingang der deuren roept zij overluid. Want zo is dat op het moment dat wij komen aan ter plaatse waar paden zijn. Daar is die wijsheid ook inderdaad nodig en eventueel ook beschikbaar. Zoals het lied zei wat wij vroeger moesten zingen. Ik kwam in mijn leven op een kruispunt. Ken je dat lied niet? Ik ben het ook vergeten. Ja, waar de heiland stond en ik geloof dat de Satan er ook stond en ik zei nee. Volg Jezus na, zo was het nog, toch of niet? Wil kent hem nog wel, hè? Maar zoiets, maar het is ook zo, want wijsheid heeft men nodig daar waar kruispunten zijn. Daar waar men links of rechtsaf moet. Daar waar paden zijn. Bij de uitgangen der stad of aan de poorten der stad, want waar ga je naartoe? Waarheen richt zich onze levensweg, onze wandel, daar is wijsheid nodig. Als men in beproeving dan wel verzoeking of andersom komt, dan heeft men wijsheid nodig. En die is dan ook beschikbaar. Dat wil zeggen, de Heer geeft die. De wijsheid roept dan overluid, vers 4. Tot u, o mannen, roep ik, en mijn stem is tot de mensenkinderen. Gij slechten verstaat kloekzinnigheid en gij zotten verstaat met het hart. Hoort, want ik zal vorstelijke dingen spreken. De opening mijner lippen zal enkel billijkheid zijn. En de goddeloosheid is in mijn lippen een gruwel. Al de redenen mijns monds zijn in gerechtigheid. Er is niets verdraaids, noch verkeerds in. Zij zijn alle recht voor degene die verstandig is. En rechtmatig voor degene die wetenschap vinden. Neemt mijn tucht aan en niet zilveren en wetenschap. Meer dan het uitgelezen, uitgegraven goud. Want wijsheid is beter dan robijnen. Ik, wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid en vind de kennis van alle bedachtzaamheid. De vreze des Heren is te haten het kwade, de hoogvaardigheid en de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand, mijne is de sterkte. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en de prinsen, al de rechters der aarde. Ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Rijkdom en eer is bij mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud, en mijn inkomen dan uitgelezen zilver. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, en ik zal hun schatkameren vervullen. Zo sprak de wijsheid. En die spreekt nog verder in vers 22, als een persoonlijk getuigenis van de wijsheid, om zo te zeggen. Waar de wijsheid zegt, de Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs. In den beginnen, weet u wel. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs. Voor zijn werken, van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest. Van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren. als nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Alleen de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch de aanvang van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef. Toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte, toen hij der zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsterling bij hem, en ik was dagelijks zijn vermakingen, te allen tijd voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijns aardrijks, en mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij, want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort de tucht en wordt wijs en verwerp die niet. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van den Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Het gaat nog even verder in hoofdstuk 9, waar nog steeds de wijsheid aan het woord is en waar de beroemde uitspraak staat in vers 10. De vreze des Heren is het begin, of beginsel, de hoofdzaak. Zo kan het ook gelezen worden, het is precies hetzelfde. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. In deze hoofdstukken, in elk geval in hoofdstuk 8, is de wijsheid zelf aan het woord. In elk geval vanaf vers 4 en zelfs overluid staat er. Luid en duidelijk, zodat het niet misverstaan kan worden. Dat ik dit hoofdstuk nou lees, bespreek, heeft alles van doen met Johannes 1. Want het eigenaardig is dat dezelfde misverstanden uit Johannes 1 ook hier in Spreuken 8 aan de orde zijn, helaas. Maar het gaat ook eigenlijk over precies hetzelfde. Want Johannes 1 gaat over het woord. Het woord van alle tijden, het woord dat in den beginnen was en dat er altijd was en waaruit en waardoor alle dingen gemaakt zijn. Niet alleen de oude, maar ook inclusief de nieuwe schepping. Over dat woord wordt gesproken en om een of andere reden verzuimt men dat te lezen, vult meteen andere termen en teksten dan wel namen in en beschouwt het als uitspraken over de Heer Jezus, wat niet 100% ten onrechte is, maar absoluut voorbarig. En het leidt ook wel degelijk, ook absoluut, tot verkeerde conclusies. Alleen daar valt ook niemand op, omdat de conclusies die getrokken worden juist de vooronderstellingen waren die er van tevoren waren ingelegd. Datzelfde verschijnsel doet zich ook voor hier in Spreuken 8. Want de uitspraken hier in Spreuken, die worden in het algemeen bijna altijd in de mond gelegd van de Heer Jezus, terwijl ze in werkelijkheid komen uit de mond van de wijsheid die hier wordt voorgesteld alsof hij een persoon is, alsof zij een persoon is. Dan zegt u, ja, dat is natuurlijk zo, omdat het Christus is, en dan zeg ik dat u te hard van stapel loopt. Want de uitspraken hier gedaan zijn uitspraken niet zozeer over Christus, zijn uitspraken over de wijsheid. En voor zover Christus ons wijsheid is, dan moet ik u zeggen, dan staat er, hij is ons geworden wijsheid van God. Uit 1 Korinthe. Christus die ons geworden is wijsheid van God. Waar het hier over gaat, is niet over Christus, maar over de wijsheid. Dan is het ook inderdaad goed te volgen wat hier uiteengezet wordt. Want u en ik weten dat de Heer niet overal is ter plaatse waar paden zijn. Is de Heer daar? Ja, als wij er zijn, is Hij er ook. Dat is waar. Omdat Hij met ons is en in ons woont, wat de wereld betreft. Nee. Uitspraken dus, zei ik, die voortkomen uit de mond van de wijsheid die voorgesteld wordt als een persoon. Dan zeggen we, die persoon is de Heer Jezus Christus. En dan zeg ik, nee, dat is te voorbarig. En bovendien, wij hebben hier opnieuw van doen met een zogeheten personificatie. Een ding, zelfs een abstractie in dit geval, wordt voorgesteld alsof het een persoon is en daar is echt niks moeilijks aan. Net zo goed als het recht justitie wordt voorgesteld door één vrouw. Vrouwe justitia, weet je wel, die met die blinddoek voor. Zo wordt het door wijsheid voorgesteld als een persoon. En daar is niks moeilijks mee. Dat uiteindelijk al die wijsheid Gods tot uitdrukking komt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, dat is natuurlijk zo. Ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen, uiteraard. Maar het punt is gewoon dat we niet meteen de conclusie achteraf meteen op voorhand zouden leggen in het schriftgedeelte wat wij lezen. Want kon wel eens blijken dat dat volkomen ten onrecht is. En dat is ook zo. Dat de Heer Jezus Christus de Zoon Gods geworden is, wil nog niet zeggen dat hij dan dus altijd al geweest is. Dat is een bekende misverstand in ons midden, mag ik aannemen. En hetzelfde geldt voor de uitspraken uit Johannes 1. Men zou ze niet meteen op de Heer Jezus van toepassing brengen. Het gaat om het woord. Dat er altijd was en dat uiteindelijk gestalte heeft gekregen, vervuld is geworden en het is gebeurd in en sinds de opstanding van Christus. Daar hebben we gisteren over gesproken. Maar hier gaat het feitelijk om precies hetzelfde. Alleen hier ligt grote nadruk in dit schriftgedeelte op de wijsheid Gods, zoals die er altijd al was en dus vast lag. En ik moet er meteen maar bij zeggen, wijsheid zoals die in het Nieuwe Testament ook genoemd wordt, ook met synoniemen, als gesproken wordt over het eeuwig voornemen, het plan Gods, hè, en de zijn wijsheid die bedekt was en wat er maar wezen mag. En verwijzingen naar voor de grondlegging der wereld. Maar dat vinden we hier met nog veel grotere nadruk. Namelijk een wijsheid Gods die vastgesteld was. Wij zullen dat ook tegenkomen. We hebben het gelezen, maar het is weer zo ongelukkig vertaald, hè, vanwege de vooroordelen die er bestaan. Maar een wijsheid die vastgelegd was, vastgesteld was, vaste vorm had gekregen voor in ieder geval het bestaan van deze wereld. En daarmee natuurlijk komt het overeen met voor de grondlegging der wereld. En die gedachte vinden we niet alleen hier in Spreuken, maar ook bij gelegenheid heel praktisch in het boek Prediker. De prediker die zegt, aangezien Gods plannen, Gods werk toch tevoren vastliggen, betekent het dat wij er niets aan kunnen toedoen of afdoen, dus laat ons ons brood eten met blijdschap enzovoorts. Dat is een volstrekt eerlijke, correcte, bijbelse en ook christelijke zaak. Zo is het nou eenmaal. De Heer zal zijn werk doen. Volgende fase is de vraag in welke mate wij erin betrokken zouden zijn. Maar het welslagen van het plan Gods en de ontwikkeling, de uitwerking van het plan Gods, is echt niet afhankelijk van u of mij. Hier in deze wereld is al niemand onmisbaar, heb ik me wel eens laten wijsmaken. Voor God is helemaal niemand onmisbaar. Nou, helemaal niemand. Het is minstens een uitzondering natuurlijk, maar dat had u wel begrepen, mag ik aannemen. De Heer Jezus zelf natuurlijk. Maar waar het maar om gaat, is dat dat plan er eerst was en daarna pas de wereld. Zoals mijn moeder dan wel mijn vader placht te zeggen, eerst denken, dan doen. Eerst een plan hebben, dan uitvoeren. En dat is ook wat wij hier vinden. Die wijsheid, de verstandigheid, spreekt, verheft haar stem en is in ieder geval beschikbaar daar waar die wijsheid het meest noodzakelijk is. Als het leven maar gewoon één weg zou zijn die wij zouden moeten uitlopen, dan hadden we niet veel wijsheid nodig. Ik denk altijd aan de spoorwegen, weet je wel, dat die rails ligt daar, daar kan je nog geen millimeter bij wijze van spreken van afwijken. Dus dat sukkelt maar door. Maar op het moment dat de wissels er liggen, ja, dan heeft de machinist ook niks in te brengen, want die liggen al zo. Ik bedoel, die dingen tuffen door. Hij moet omhoog uit de ingang brengen of stoppen. En dat is het dan, maar de route, die is al bepaald. Het maakt verder niks uit. En veel mensen hopen dan ook, geloven dan ook, leren dan ook, proberen ons wijs te maken dat ons leven geleid wordt met een korte ei door iemand anders, met een lange ei door onszelf uiteraard. Huh? Maar dat ons leven geleid wordt, want weet u wat de aardigheid ervan is? Dan kan je je permitteren dom te blijven. Laat ik het nou maar eens een keer wat grover zeggen dan. Als een leven geleid wordt, hoeven we niks te weten. Hoeven we de weg niet te kennen. hoeven zelfs niet te weten waar de weg naartoe gaat. En waar die vandaan komt kunnen we sowieso vergeten natuurlijk. Want het wordt immers geleid. Kunnen u zich voorstellen? Nou, zo is het dus niet. Integendeel. Het is niet maar één weg, maar het is een doolhof. Heel die wereld en heel het leven. Ik moet u eerlijk zeggen, ik persoonlijk heb er een bloedhekel aan elke keer te moeten kiezen. En dan heb ik een schaal, er liggen er 3 verschillende soorten kaas op en 1 soort worst. En dan wil ik kaas, maar er liggen 3 verschillende soorten kaas. Dan denk ik, neem maar worst. Want dan moet je weer kiezen. En de vragen zijn, wil je dit, wil je dat of wil je dat? Alsjeblieft, geef me wat, hè. Dit soort dingen laat ik graag aan een ander over. Als ze niet al te belangrijk zijn, bedoel ik dan maar, hè. Anders wil ik het toch wel graag een vinger in de pap houden als die niet te heet is. Dat je weer je vingers niet branden natuurlijk. Nee, goed. Een van de problemen van het leven vind ik inderdaad. Ik persoonlijk heb daar een hekel aan. Je moet elke keer weer kiezen. Ik ben nog een conservatief van aard. Ik denk altijd, ik heb deze weg ingeslagen. Die loop ik uit ook. Maar vervelend wordt het dan als je aan een splitsing komt. Hè? Dat liedje weet u wel. Ik kwam in mijn leven op een kruispunt. En dan stotter je dus wel even als je daar staat. En waar moet ik nu in vredesnaam weer naartoe? Toch? Daar is wijsheid nodig. Maar die is daar ook. En het zijn, laat ik het nou eens anders zeggen. Ik denk dat ik dan een dichter bij deze Bijbelteksten ben, aan het begin van dit hoofdstuk. Juist daar ontvangen wij wijsheid, daar leren wij. Of we nou bij wijze van spreken de goede of de verkeerde weg nemen, met excuses deze keer aan John Bunyan. De brede of de smalle weg, zuster, ja. Of we bij wijze van spreken links of rechts gaan, wij worden er in ieder geval wijzer van. Want als het een beetje mee zit, leren we dat het de verkeerde weg was, of dat het toch de goede weg was, bedoel ik maar. Maakt weinig verschil. Ik kan nooit die tekst in de psalmen terugvinden, maar er staat zoiets dat als wij onze wegen op de Heere wentelen, zullen al onze wegen wegen des Heeren, of paden, geloof ik dat het trefwoord is, paden des Heeren zijn. Zo van welke weg je dan ook wandelt, als je op de Heer vertrouwt, maakt het helemaal niet uit welke weg het is. Om de eenvoudige reden dat hij alle dingen zou doen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Of het nou echt de goede of de verkeerde is, maak ik me dus eigenlijk ook nooit zoveel zorgen om. Je moet alleen je weg inslaan naar eer en geweten, in alle oprechtheid tegenover de Heer. En altijd in afhankelijkheid van de Heer. En welke weg het dan is, nou ja, echt waar, dat maakt heus niet zoveel uit hoor. Daarom zouden we wel serieus zijn daarin, maar toch ook niet al te zwaar tillend. En we zouden in ieder geval niet blijven stotteren van zo van, ja, nou weet ik niet of ik links of rechts moet, dus dan zet ik hier mijn stoeltje maar neer, ik sla mijn tent hier maar op en ik ga geen stap verder zonder dat de Heer mij openbaart of ik nou links of rechts af moet. Weet u wat dat is? Onvolwassenheid. Luiigheid. Dus afschuiven van verantwoordelijkheid. Dat is dus gewoon eigenlijk kinderachtigheid. Daar komt het op neer. Niet verder willen. En gaan zitten wachten. In plaats van er nou zelf eens over na te denken. De verantwoordelijkheid op zich te nemen. En te zeggen. Ik wandel in het licht. In de wijsheid. Licht. Woord. Des Heren. Dan weet je toch waar je naartoe moet. Dan kun je toch je weg bepalen. Ja, in afhankelijkheid van hem. Natuurlijk. En in vertrouwen op hem, in geloof. Maar zo zou het moeten. En geef u de verzekering. Niemand in het natuurlijke leven wordt ooit volwassen als hij nooit eens moeilijkheden in zijn leven ervaart. En voor het kind van God geldt precies hetzelfde. Hij wordt nooit een zoon als hij niet de beproeving doorstaat en verdraagt. De kastijding verdraagt met de woorden uit Hebreeën 12. Want daar gaat het over de opvoeding tot zonen. Opdat men tot zoon aangenomen dan wel gesteld zou worden. Lees het maar eens na. Daar gaat het over de weg, de loopbaan. Hebreeën 12. Daar hebben we het nu niet over. Dus terug naar dit schriftgedeelte. De zaak is dat die wijsheid er dus altijd is. En juist daar waar de moeilijkheden zijn. Men zal ook, wanneer men in moeilijkheden verkeert en een keuze moet maken, eerder geneigd zijn om te luisteren naar die wijsheid. En dus naar het woord van God. Of men zal wellicht dan geneigd zijn om inderdaad, als de verzoeking daar is, de Heere te bidden om wijsheid. Jacobus 1. Hebben jullie? Spreuken 8 dus. Daar roept de wijsheid die vorstelijke dingen spreekt. Want ik ga dat niet vers voor vers bespreken. Lijkt me ook niet al te noodzakelijk. Het gaat maar om het idee, daarom heb ik het ook meteen vanaf het eerste vers gelezen, dat hier nadrukkelijk sprake is van wijsheid. Dat is wat men in het leven nodig heeft. Dat is kostelijker dan robijnen. Nou ja, zullen we het niet over robijnen hebben, maar laten we maar gewoon zeggen dat dat edelstenen zijn dan, hè? De meest kostelijke, naar Bijbelse maatstaven dan in elk geval. Eigenlijk staat de robijn ook gewoon voor het leven als zodanige, heel het leven. Robijn, Ruben. Ruben, de zoon, de eerstgeborene, levenskracht en dat soort dingen meer. Daarom is een robijn ook rood, want rood staat voor kracht. Maar je kunt beter wijsheid hebben. Want ook als je niet sterk bent, maar je hebt wat wijsheid, red je het wel. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Je komt met wijsheid verder dan met kracht als zodanig. Wijsheid is namelijk kracht. Wijsheid is beter dan robijnen. Wijsheid is beter dan zilver. Wijsheid is beter dan goud. Of het nou gesmolten en gegoten goud is of gegraveerd goud, want dat is wat er eigenlijk staat, hè. En dat maakt niet uit. Het is de grootste kracht die er is. Door de wijsheid regeren de koningen en de vorsten enzovoorts. Er zijn heel wat opzichten waar, maar om die wijsheid gaat het in elk geval. En als die wijsheid er niet is, loopt het met die koningen, die heersers gewoonlijk ook slecht af. En zo wordt het ook. Gaan we weer verder. Vers 18. Rijkdom en eer is bij mij, is bij de wijsheid. Deurachtig, dat wil zeggen blijvend goed, en gerechtigheid zijn bij de wijsheid. Mijn vrucht, de vrucht van de wijsheid, is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud, allerlei manieren bewerkt. En mijn inkomen is beter dan uitgelezen zilver. Ik doe wandelen, de wijsheid doet wandelen op de weg der gerechtigheid. Het is gewoon een paralleltekst aan waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren. Hoe zal hij wandelen op de weg der gerechtigheid? Psalm zegt, Psalm 119, indien hij dat houdt naar uw woord. En hier staat, indien hij dat houdt naar uw wijsheid. Want ik, de wijsheid, doe wandelen op de weg der gerechtigheid, te midden van de paden des rechts, in het recht dus, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is. Wie deze wijsheid lief heeft, zal dus een onvergankelijke, bestendige, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis ontvangen. Hebben die? En daarna kom je vanzelf op het idee om dit vers dus, vers 21, te leggen naast 1 Petrus 1, vers 3. God heeft ons wedergeboren door zijn woord, door zijn wijsheid dus, tot één levende hoop, namelijk tot één erfenis die bestendig is. Hier staat dus precies hetzelfde en daar gaat het ook over. Gaat erom dat deze dingen voortkomen uit het woord en dus de inhoud van dat woord, namelijk de wijsheid Gods. Opdat ik mijn liefhebbers doe beërven wat bestendig is. Ik zal namelijk, of en voor mijn part, namelijk ik zal hun schatkameren vervullen. En daar waar wij vervuld worden met het woord Gods en met de geest Gods en dus met de wijsheid Gods in Christus, daar worden wij gevuld met een schat. Dat is de variant ervan. Ja, uit 2 Korinther 4. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht van de heerlijkheid van de evangelie van Christus, weet je wel? Licht in onze harten. En een van de volgende versen meteen zegt, en wij hebben deze schat. Dan blijkt het licht ineens een schat te zijn, maar licht is wijsheid. Een verlichte is een wijze. Heeft het woord ontvangen en heeft op grond daarvan inzicht, wij hebben deze schat in aarden vaten. Waar de apostel zegt, maar het gaat niet om die aarden vaten. Dus een vleeselijke gezindheid, ja, dat is een beetje onzinnig natuurlijk. Waarom zou je om die vaten heen lopen zeggen, wat zijn er toch mooie vaten? Of deze vaten moeten eens gepoetst worden. En die vaten die zijn wat slecht geformeerd. Dan wel geformuleerd, dat weet ik ook nooit precies, maar zoiets, hè. En alle vaten zijn niet even hoog, dus die hoogste moeten wat korter. Dat weet u toch ook, hè. Dat is de Nederlandse variant, hè. Sommige vaten zijn te hoog. Maar het gaat niet om die vaten. Het gaat om wat in die vaten zit. Het gaat niet om de vleeselijke dingen, het gaat niet om de uiterlijke dingen. Het gaat per slot niet om de verpakking. Die term heb ik trouwens ook van Bas geleerd in 1969 of zo ongeveer. Dat weet ik niet precies meer. Het gaat niet om de verpakking. Muziek was verpakking namelijk voor de boodschap van het evangelie. Begrijpt u? Maar het gaat niet om de verpakking. De verpakking is wel belangrijk. Moet er mooi uitzien, anders slijt je waar niet, om zo te zeggen. Maar het gaat om de inhoud uiteindelijk. En bovendien, als die inhoud tegenvalt, kun je de verpakking later ook niet meer verkopen, hoor. Dus het gaat niet om de verpakking. Het gaat niet om het aardige vat, maar het gaat om de inhoud. En u weet wat er van de mens en van de menselijke beschaving overblijft. Met genoegen vertel ik dat steeds opnieuw, omdat ik het altijd voor me zie. U weet wat er van de mensen van de menselijke beschaving overblijft, heb ik nagevraagd aan een archeoloog. Scherven. Denk ik altijd, dan moet je weet ik hoeveel jaren voor studeren, dan mag je scherven bij elkaar rapen, zeg. Hé, wat een vak, hè? En wat een verbeelding krijgt men daar dan door nog ook, hè? Scherven. Eens breekt de schaal aan stukken, zingen we dan, naar aanleiding van Prediker 12. En met woest genoegen zing ik dat altijd. Maar waar het maar om gaat is inderdaad dat wat wij ontvangen van Gods wegen, ook als wij ons hier ter plekke laten vullen met het woord Gods, wij ontvangen, als het woord Gods is, want mij past natuurlijk wel enige bescheidenheid, maar als het woord Gods is en we laten ons ermee vullen, dan worden wij gevuld met een schat. En die schat is onvergankelijk. Dat is die erfenis namelijk, die nu gevangen zit als het ware in dat aardenvat. Maar een aardenvat heeft als voordeel dat je zeker weet dat ding ooit een keer aan stukken valt. Nee, bij sommigen wordt het aan stukken geslagen, maar dat is omdat er niks in zit. U weet wel, pottenbakkersvaten die aan stukken geslagen worden door een ijzeren roede, door de zoon, namelijk Psalm 2 is dat. En onze aardenvaten gaan ook wel stuk, maar dat geeft niks, want het gaat per slot om die schat die erin zit. En die is onvergankelijk, onverderfelijk, onverwelkelijk, dan wel bestendig. Blijf staan. Dus wat is dat? Opdat ik mijn liefhebbers doe beërven wat bestendig is, dat wat blijft. Ik zal hun schatkameren vullen. Onze harten dus gewoon. Ik denk altijd, de mens onderscheidt zich van de dieren en volgens sommigen van de andere dieren, doordat de mens gevuld kan worden. En de grenzen daarvan zijn bijna onbeperkt. Nee, zijn niet onbeperkt, maar zou je gedacht zijn wat een mens allemaal kan leren. Al is hij nog zo dom. Waar je ermee vullen kunt. Je kunt nooit zeggen, nou is het vol. In het algemeen niet, bij sommigen wel. Maar ja, de algemene regel is anders. De algemene regel is, dat is onbegrensd. En het is niet omdat de mens zo'n knappe constructie is, de kroon der schepping of iets dergelijks. Er zou zich ook niks verbeelden. Er blijft gewoon nogal wat, maar de inhoud is echt nogal groot, hoor, verhoudingsgewijs. De mens zou gevuld worden, zeg ik altijd, met het woord Gods natuurlijk. Of met water, weet u wel. Met wijn. Bij nader inzien maakt dat dus niet zoveel verschil, denk ik altijd. Of met olie. Of gewoon met die schat. Met wijsheid. Met het woord. Daarna getuigt de wijsheid over zichzelf. Vanaf vers 22. Want wat is dat voor wijsheid? Wat is dat voor woord, zullen we maar zeggen? Wat is dat? Wel staat er, de Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs. Wat is dat, die wijsheid? Wel, dat is wat de Heere bezit. Wat Jehovah bezit. En men zou hierbij niet denken aan de Heere Jezus Christus nu. Want per slot worden deze dingen gezegd binnen een oud-testamentische context, in oud-testamentische tijd, waarbij de naam Jehovah de naam is van de uitdrukking van het wezen Gods, dan wel dus de naam van de Godheid als zodanig. Verder gaat het hier nog niet. En dan staat er, de Heere, Jehovah, Jehovah Elohim, zo u wilt. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs. Let u erop, ik heb er een hekel aan het te zeggen, maar ik moet wel, daar gaat het nou juist om, dat hier helemaal niet gesproken wordt over Jezus, of over de Messias, over Christus dus. Er wordt gesproken over Jehovah, de Heere, zoals Adam die kende, zal ik maar zeggen, en Abraham later, en Mozes, terwijl er nog van geen Messias, geen Christus sprake is. Nou ja, sprake, er wordt over gesproken natuurlijk, maar hij is er nog niet, en daar gaat het maar om. Het is dus gewoon Jehovah God, de Heere God. Ik als nieuwtestamentische gelovige heb altijd wat moeite met de term Heere God, want ik ken de Heere Jezus Christus, die is God. Maar ik vind het altijd wat moeilijk als die namen worden weggelaten, de Heere God. Dan zit ik ineens weer onder het Oude Testament. Echt waar. Niet dat ik kritiek heb op de wijze waarop u zich uitdrukt, dat moet u maar zelf weten. Maar ik geef het maar ter overweging. Ik zal de term zelden gebruiken, de Heere God. Maar hier gebruik ik hem dus wel. Binnen oud-testamentische context. De Heere God, Jehovah, de Heere, bezat wijsheid, deze wijsheid waarover nu al 21 versen minstens gesproken wordt. Jehovah bezat die wijsheid in het beginsel zijns wegs. Heb je dat? Om een weg te gaan, om iets te doen met een begin en een eind en alles wat ertussenin is. Om iets tot stand te brengen, een loopbaan te lopen, een weg te gaan, dwars door de tijd, want het kost al die tijd, hè. Daar is wijsheid voor nodig. Werd in het eerste gedeelte al gezegd. En die wijsheid is beschikbaar, dan komt het tot uitdrukking, daar waar gelopen wordt. Zo is het nou even, mensen die niet leven, die zijn dom. Mensen die leven en wat doen, die leren. Praktische kwestie. Men loopt een pad. Dan kan men wijs worden, maar als men geen pad of weg loopt, zal men echt nooit wijs worden. Waarom ook. Maar van de Heer staat precies hetzelfde. De Heere bezat mij voordat hij aan zijn weg begon. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs. En soms laat ik dan even alle vooroordelen over dit hele schriftgedeelte door mijn hoofd gaan en denken, hoe zou men dat nou uitleggen eigenlijk? De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs. Had de Heer dan toch een begin? Nee, het gaat om, de Heer had een werk wat hij zou volbrengen. Een loopbaan, een plan dat hij zou uitwerken, die weg. En voordat hij daaraan begon, en dus voor het aanbreken van wat wij van onze kant af noemen de geschiedenis, his story, in het Engels vind ik het altijd leuker om te zeggen, de heilsgeschiedenis, history, die kennen u toch, hè? De Engelsen kennen die uitdrukking allemaal. History is his story. Geschiedenis is heilsgeschiedenis, per definitie. Het is zijn verhaal, story. Het is zijn verhaal en daarmee zijn weg. En voordat hij aan dat werk begon, dan wel voordat hij die weg ging lopen, was die wijsheid daar. Let er bovendien op dat wij zeggen, die weg is de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, de wereldgeschiedenis, de menselijke geschiedenis. Ja, dat kan nog wel wezen, maar dat staat niet voordat wij aan onze weg begonnen. Voordat de schepping aan haar zijn weg begon, was die wijsheid daar. Voor Jehovah aan zijn weg begon. Zijn weg ging lopen, zijn loopbaan ging lopen, was die wijsheid daar. Het was zijn weg. En dat is een belangrijke waarheid, want het betekent dat de Heere zelf deel uitmaakt van de geschiedenis van die wereld. En die ook in hoogste instantie bepaalt. Ik heb u vroeger het Joodse verhaal wel eens verteld, hè? Nou, even heel kort dan met de officiële termen. Het mannelijke van God zegt, ik maak een schepping, waarna het vrouwelijke van God zei, ik ga mee, dan ga ik mee. Ik vind het een prachtverhaal. Kan natuurlijk gemakkelijk verkeerd verstaan worden, maar het is een prachtverhaal, omdat het aan de ene kant Joods is, maar het komt juist tot uitdrukking in christendom. Dat wil zeggen in wat wij als christenen geloven, niet op basis van oude, maar vooral op basis van het Nieuwe Testament. De Heer maakte die wereld, maar hij zou zelf onderdeel daarvan zijn en zelfs de eerstgeborene daarvan zijn. Eerst al als zoon van Adam, zonder mensen. En daarmee als hoofd van de mensheid als zodanig, maar ook als hoofd van heel die oude schepping dus. Want de hele wereld werd immers aan Adam onderworpen. En als dan zijn erfgenaam verschijnt, is heel de wereld dus aan hem onderworpen. In elk geval, hij is de hoogste en kan zich garant stellen. Hij kan de verantwoordelijkheid op zich nemen voor en van de wereld als zodanig. Dat is wat hij gedaan heeft en daarom stierf hij. Maar dat was precies de weg waarlangs hij de wereld met God zou verzoenen. Heb je dat? Wij lezen veel te gemakkelijk over de tegenstelling tussen de wereld en met daarin de mens en de zondige mensheid. En aan de andere kant de Heere God. Maar zo zit het niet echt in elkaar. We hebben wel de tegenstelling tussen schepper en schepping. Maar zodra de naam Jehovah gebruikt wordt en al wat er dan eventueel nog verder volgt, hebben we van doen met degene die namens de schepper leiding geeft, zal ik maar zeggen, aan de wereldgeschiedenis. Kortom, die heilsgeschiedenis bepaalt. Want die geschiedenis ligt vast in hem, in Jehovah, die inderdaad meegaat. De gereformeerde variant is, Jehovah is de verbondsgod. Maar dat betekent precies hetzelfde als wat ik nu zei. Namelijk, Jehovah is een naam van God in zijn verbintenis met verbond. In zijn verbintenis met, in zijn relatie tot de mens, de wereld, de schepping namelijk, de verbondsgod. Ik vind het wat zwak uitgedrukt. En de term vind ik hoogst ongelukkig, maar die is begrijpelijk. Maar de idee is gewoon, Jehovah is de naam die de Heer draagt in deze wereld. Maar ik ga maar terug naar het vers. Ik kan hier wel over doorgaan, maar kom ik hier nooit terug. Dus de Heer bezat mij in het beginsel van zijn weg. Niet in het beginsel van onze weg, in het beginsel van zijn weg. Hij zou een weg gaan. Hij zou als het ware met de Joodse uitdrukking meegaan met de schepping. En dat is ook zo uiteraard. Om die schepping met God te verzoenen. De Heer bezat mij in het begin van zijn weg. Namelijk voor zijn werken. Dat is hetzelfde als in het begin van zijn weg uiteraard. Voor zijn werken. Voor hij maar iets deed. Met betrekking tot de schepping als zodanig natuurlijk. Was daar eerst die wijsheid, dat plan. De logos. Het woord. De tekening, de formule, de belofte, zo u wilt. Want zo ziet het er in de praktijk voor ons uit. Van toen aan, voor zijn werken. Daarna vers 23. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest. En dat is nou zo problematisch. Kijk, met alle respect voor de vertalers, maar dat heb ik ook gezegd naar aanleiding van Johannes 1. Men begreep niet goed waar het over ging. En heeft het toen de eigen vooroordelen als het ware in vertaald. En zoals men van het woord in Johannes 1 meteen maakt de zoon, of eventueel Christus, maar gewoon de zoon, want dat is het vaste jargon. Zo doet men dat hier met de wijsheid ook en zegt de wijsheid is toch Christus en citeert uit het Nieuwe Testament ten bewijze daarvan. En het is moeilijk om daar wat tegenin te brengen, bedoel ik maar. Ik bedoel, het heeft een goede kern van waarheid, daar gaat het maar om. De wijsheid is toch Christus. Dus de wijsheid spreekt, maar zeg maar, het is eigenlijk Christus die spreekt. En die zegt dan, ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest. Want men heeft kans gezien, dat woord inderdaad te vertalen met salven. Met een beetje vrijheid. Per slot zijn wijsheid boeken en dichterlijke boeken. Dus dichterlijke vrijheid help je mooi en op streek. Dat moet kunnen. Men heeft het vertaald met gezalfd. En daar heb je dus de eeuwige zoon, namelijk de eeuwige Christus, in de zin van hij was altijd al de zoon. Hij was altijd al de gezalfde. En in het Grieks heet hij dan, hij was altijd al de Christus. Maar dat woord voor zalven staat hier in ieder geval niet. Laat ik u dat dan meteen vertellen. Maar het is ook hoogst ongelukkig. Dit woord betekent helemaal niet zalven. Men heeft het ervan gemaakt, omdat men het vers zo nodig op de Heer Jezus Christus, op de Christus, de Messias, moest toepassen, zal ik maar zeggen. Nogmaals, met alle respect, maar het zijn dingen die toch even rechtgezet moeten worden. Het woord hier vertaald met salven, het betekent normaal gesproken uitgieten of smelten. Uitgieten, smelten. Dat wil zeggen, het gaat om het uitgieten van iets wat voor de gelegenheid vloeibaar is. En dat kun je dan, als je dat zou willen, en als de context er echt aanleiding toe geeft, zou je dat theoretisch, maar het komt verder nergens voor, zou je het theoretisch kunnen vertalen met zalven, want de zalfolie is, als het een beetje koud is, gewoon zalf. En als het iets warmer wordt, ja, dan is het ineens olie, want dan smelt het. Bij een temperatuur van pakweg, wat zullen we zeggen, 30 graden, zoiets. Dat wil zeggen, de ene keer is het nogal hard en de andere keer kun je het zo uitgieten. En ook vanuit de Bijbel kun je bewijzen dat het uitgieten wat langzaam gebeurt. Weet u ook, Psalm 133. Aaron wordt gezalfd. En dan is het eerst in zijn haren en dan langs zijn gezicht en dan in zijn baard. Zo, je ziet het gaan, hè? In zijn baard en dan in zijn kleding en dan uiteindelijk tot aan de zoom van zijn kleed, zodat de man veranderd is in een grote vetvlek. Nou, laten we zitten. Maar dat gaat wat lang, want het is niet zo vloeibaar als water, zal ik maar zeggen. Ja, je hoeft ook niet echt bang te zijn dat het daarna uit de zomer van zijn kleed nog uitdruipt. Is het nou vloeibaar of niet? Nou ja, dat kan net. En dus dit woord kan men ook net zo vertalen. Smelten, uitgieten. Nou, als het over de Heer gaat, gaat het natuurlijk over de Messias, de gezalde. Dat hebben de vertalers, denk ik, gedacht. Maar de idee van het woord is dat helemaal niet. Het is namelijk niet zalf, het woord is nergens zo gebruikt. Het woord wordt gebruikt voor het gieten in een vorm. Men smelt bijvoorbeeld metaal, goud, zilver bij voorkeur, en giet het in een vorm. Gegoten beelden, weet u nog? Het Oude Testament. Die term is dat. Gegoten. Een zalver mag dan op gieten lijken, maar waar het om gaat is vormgeven. In een vorm gieten. Hebt u die? En dus wat zegt de wijsheid? Van eeuwigheid af ben ik gevormd geweest. En het wordt speciaal gebruikt voor het in een vorm gieten van een kunstwerk. Dat begrijpt u toch? Zoals bij de bekende in de Bijbel nogal voorkomende gegoten beelden. En andere gegoten dingen trouwens. Er wordt een mal gemaakt, een vorm gemaakt en daar wordt het in gegoten. En na verloop van tijd verdwijnt de vorm en dan heb je dat kunstvoorwerp. Het gaat om kunst. En dat is wat wijsheid is natuurlijk. Het heeft alles met kunst te maken. Bovendien te weten hoe men leven moet, dat heet ook inderdaad levenskunst. En degene die die wijsheid heeft en praktiseert, heet dan ook in het Nederlands een levenskunstenaar. Ik heb het woord nog nooit in de vrouwelijke vorm gehoord. Ja, zuster, dat is zo. Heb je dat wel eens gehoord? Levenskunstenaar, naaldkunstenaar heeft dat ook wel eens gehoord. Loop ik hard weg. Maar, nou ja, laat maar zin. Ja, in de prediker staat dat ook, hè? Hebben we ook gelezen in de prediker, hè? Waar de prediker zegt, onder mannen heb ik die wel gevonden, maar onder de vrouwen niet. Staat erbij. Staat erbij. Maar ik ben van eeuwigheid al gezalfd geweest. U kunt het rustig vergeten, dat woord staat er niet. Er staat van eeuwigheid af gesmolten geweest. Dan zeggen we, ja, hoe kan dat nu? Nou, die gedachte is, van eeuwigheid af heb ik vorm gekregen. Bestond er die vorm? Een kunstige vorm. Wijsheid als kunst. Dat begrijpt u toch? U weet wel van de kunstenaar en bouwmeester. Dat wat gemaakt wordt is inderdaad kunstig. Het steekt mooi in hortaats en understatements. Maar ik weet die dingen niet zo mooi te zeggen nou eenmaal. Maar dat is wat hier staat. Ik ben van eeuwigheid af gevormd geweest. In de vorm gegoten. In een vaste gedaante. En daarmee een onveranderlijke. Het is niet pas later gegoten of gevormd. Het is van tevoren gevormd. Het model staat vast. Alsof het hier gaat over een maquette van het uiteindelijke bouwwerk. Een kunstwerk dus. Ik ben van eeuwigheid af gevormd geweest. Van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Wanneer dat precies was, kan ik u niet zeggen, omdat ik het niet weet. Maar dat het was voor de nederwerping der wereld, voor de grondlegging der wereld, zoals het dan in het Nieuwe Testament heet. Ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. En in elk geval dus voor de 7 dagen van Genesis 1. Maar dat staat er hierna ook uitdrukkelijk bij. Eerst staat er, ik ben van eeuwigheid af gevormd, gegoten geweest. En dan in vers 24. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren. Als nog geen fonteinen waren zwaar van water. Geboren ga ik zo op in. Ik neem eerst de rest van de tekst even. Het was voor de afgronden. Toen er nog geen fonteinen waren zwaar van water. Wanneer was er dus? Voor de nederwerping der wereld. Want bij de nederwerping der wereld hebben wij ineens van doen met afgrond en wateren. Genesis 1 vers 2. U weet wel, de aarde werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege het verschijnen of wat er bestaat van de afgrond. En de wateren dus. Dat denk ik altijd, als je de restitutieleer niet kent, dan begrijp je dit dus niks. En dus had mijn vader gelijk toen hij zei, ja, als die restitutieleer niet waar is, ja, dan begrijp ik van heel mijn Bijbel niks. Want wanneer was dit dan? Voordat die afgronden waren, voor de nederwerping der wereld, was ik geboren. En daar gaat hij weer. Ik vind het altijd leuk, iedereen heeft tegenwoordig zo'n computer met op zijn minst de online Bijbel erin. En met die strongnummers, toch? Er zitten toch strongnummers bij, hè? Dan kun je toch zo even aanklikken en even het woord opzoeken. En zien waar het woord in de Bijbel voorkomt, wat het betekent. In ieder geval volgens strong. Dan weet je wat dit woord betekent. Heb ik nagevraagd aan Chubby Checker, maar dat mag je niet verder vertellen. Tot twist. Twist. Draaien. Vlechten. Kronkelen. Winden. Beven. Tot twist. Vlechten. En zo zou ik hem nu dus vertalen. Vlechten. Ik was gevlochten. En een kunstwerk is een kunstwerk, omdat verschillende aspecten, dan wel voorwerpen, dan wel vormen, dan wel materialen, samengebouwd zijn, ineen zijn gevlochten, tot één geheel. En bij voorkeur een mooi geheel uiteraard. Nou, dat is wat het is. Ik was gevlochten, vlechtwerk denk ik. Vlechtwerk, in elkaar gevlochten. Toen zegt hij, maar dat kan toch niet, want hoe kunnen de Staten vertalen ze dan vertalen met ik was geboren? Dan zeg ik, nou, dat is makkelijk genoeg. Punt 1, men zat hier al lang op de lijn van dit gaat over de Messias. En dat niet helemaal verkeerd, maar het is veel te voorbarig. Dat is 1. En men had al vertaald met gezalfd in vers 23. Hetgeen natuurlijk niet kon, want de Heer werd pas gezalfd bij zijn opstanding uit de dood. Maar vooruit, daar hebben we het nou niet over. En dan hier maar met geboren. En hoe kan men dat verantwoorden, dat men zo'n woord als kronkelen, winden, vlechten, draaien, dansen zelfs bij gelegenheid, dus vertaald met geboren worden? Wel, de redenering is deze, dat gedacht wordt aan het kronkelen van pijn van de kraamvrouw ter gelegenheid van de geboorte. Want het woord wordt ook bij andere gelegenheid soms vertaald met pijn hebben. Kronkelen, draaien, pijn hebben. En dus kronkelen van pijn, of beven eventueel van pijn, dat kan ook nog. En vandaar dat we nou, hè? U weet al wat labor in het Engels is. Normaal gesproken is het werk. Normaal is het werk, labor. U weet al, labor party, partij van de arbeid, maar dan in de Engelse variant labor. Maar het is het woord ter aanduiding van de bevalling, labor. Hard werk, arbeid. En dus kan je het gewoon vertalen met baren. Niet dat het dat echt betekent, maar zo wordt het dan soms gebruikt. Op diezelfde wijze heeft men dit woord voor kronkelen, winden, beven, vlechten, dansen, pijnlijden eventueel, vertaald met ik was geboren. Nou, vooruit dan maar. Dan weet u hoe het komt, maar het is niet de betekenis. Ik was gevlochten, gecomponeerd, in elkaar gezet, gedraaid, bewerkt, wat het maar is. Als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren zwaar van water. Nog een keer hetzelfde. Aleer de bergen ingevest waren, want de bergen worden geacht een fundament, een basis te hebben, een vastigheid ingevest, hè? Een vastigheid te hebben op de zeebodem, onderin de afgrond. En dus staan de bergen voor, in het algemeen, het droge land dat uit de wateren oprees. Maar voordat dat zover was, aleer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik, en dan staat er hetzelfde woord, was ik gevlochten. De wijsheid. Het plan Gods betekent gewoon het eeuwig voornemen. Het plan Gods van voor de grondlegging der wereld. Hetgeen God bereid heeft van voor de grondlegging der wereld. Dat is al. Maar het gaat niet over de persoon van de Heer Jezus. En daarna zeg ik meteen, maar natuurlijk kwam het plan Gods tot uitdrukking en uitwerking door en in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Natuurlijk is dat zo. Maar je moet niet te voorbarig zijn. Hier gaat het om dat plan Gods, zoals het steeds opnieuw genoemd wordt. Hier en in Johannes 1, maar daarna ook in 1 Johannes 1 en 1 Petrus 1 en 2 Petrus 1 en Hebreeën 1 en Handelingen 1 en Openbaring 1 en Romeinen 1 en gaat u zomaar door, want Filippenzen 1 en Colossenzen 1 en Efeze 1 heb ik voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten. Als je goed op opgelet hebt, heb u gemerkt dat ik Galaten 1 nog heb overgeslagen enzovoort. Maar lees ze maar na. Het is allemaal precies hetzelfde. Het woord Gods, het plan Gods en daarna de uitwerking daarvan. En eerst het kennen van het plan Gods, vervuld worden met alle wijsheid en daarna er ook deel aan hebben. En als men die wijsheid niet heeft, kan men ook niet deel hebben aan de uitwerking van die wijsheid en dus aan het werk Gods. Maar zo geldt het niet alleen voor ons, zo geldt het voor de Heer zelf. Eerst is er een plan. Daarna pas verscheen degene die dat plan zou uitvoeren. Want dat is zo'n fraai verhaal, dat bestaat namelijk in Joodse kring en in christelijke, in ieder geval in protestantse kringen, in de verbondstheologie ook, want daar bestaat het idee van God maakte één plan. Want ook als je deze schriftgedeelte niet hebt, hou je er nog genoeg over waaruit dat gewoon blijkt. God maakte een plan en de vraag is, wie zal het uitvoeren? En de variant in Openbaring 4 of 5 is, wie is waardig? En in het Oude Testament, wie zal het doen? En dan komt het verhaal van, en aangezien er niemand was, moest hij het zelf wel doen. En zo komt de persoon van Jehovah de Heere Jezus Christus ten tonele, om zo te zeggen, met alle eerbied gesproken. Er was niemand anders en dus ging het langs die weg. Maar dan nog is het idee, en het wordt alom geleerd merkwaardigerwijze, eerst het plan, daarna degene die het zou uitvoeren. Hetgeen in strijd is met de gedachte dat degene die het plan uitvoert al is van alle eeuwigheid. Zonder enige verandering of ontwikkeling. Verdraagt elkaar toch niet. Terug dan naar het schriftgedeelte. Voordat het zover was, was dat plan, die wijsheid Gods, gevlochten, dan wel in een vorm gegoten. Prachtige woorden ter aanduiding van het maken van één kunstwerk. Daarna vers 26. Hij had de aarde nog niet gemaakt. En aarde in de Bijbel is nooit de planeet die aarde heet. Al was het maar omdat er geen planeet bestaat die aarde heet. De planeten heten namelijk nooit aarde en de aarde is geen planeet. Planeten zijn hemellichamen en de aarde is uiteraard geen hemellichaam. Net zo min als dat de hemel een aardelichaam is. Aarde is gewoon het droge land. In het Nederlands trouwens ook. Want je kunt ook gewoon een stukje aarde gewoon oppakken en in je handen wrijven en dan weer uit laten vallen en bevochtigen en er een plantje in zetten en je kan je er ook in laten begraven, zal ik maar zeggen. Maar je kunt er ook uit leven. Ik bedoel, dat is aarde. Van die stofjes. Dat staat er ook. Er staat, hij had de aarde nog niet gemaakt, dat wil zeggen nog niet opgebracht uit de wateren van de afgrond, Genesis 1. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, synoniem dus hè, voor aarde. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes. Er staat gewoon stof, hè. Van het stof der wereld, stof in de zin van die kleine deeltjes. Het kunnen net zo goed korreltjes zijn. Het kan ook trouwens net zo goed as zijn, maar dan moet je hetzelfde woord wat anders uitspreken. Maar laat me zitten. De stofjes der wereld. En dan vers 27. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Want u weet hoe het was, hè? De eerste dag het licht, weet u nog? De tweede dag het uitspansel, namelijk de hemel. En op de derde dag pas het droge land uit die afgrond en uit die wateren. En hier staat, toen hij de hemelen bereidde, dan wel uitbreidde, was ik daar, dat wil zeggen, voor dat werk van die zeven dagen, voor de eerste en tweede dag, was daar al die wijsheid Gods. Het ging allemaal planmatig en het was onderdeel van één plan. Een plan dat niet verstoord werd door bijvoorbeeld wat wij noemen de val van Adam. Dat was niet zo, werd daar niet door verstoord. Het was er zelfs onderdeel van. En dan niet meteen zeuren en zeggen, had God het dan gewild dat Adam zondigde? Natuurlijk niet. Bijbels antwoord is nee, daar hoeven we ook niet over te praten. Nee. Maar God wist welke zetten de tegenstander zou doen. U weet wel, heb ik eens nagevraagd aan een schaker, Uwe. Natuurlijk, als je je tegenstander kent, dan weet je ongeveer wel, en soms heel nauwkeurig, met zeer grote waarschijnlijkheid, wat die tegenstander zal doen. Dat wil je niet dat hij dat doet, maar als je het nou toch weet, heb je een voordeel. En zo wist God inderdaad dat de Heer Jezus hier op aarde verworpen en gedood zou worden. Dat wist hij en dat was zijn voordeel. En de tegenstander die dacht dat zijn tegenstander het niet wist. En dat was zijn nadeel, daardoor verloor hij. Het was al lang geregeld. God was er al lang op vooruit gelopen. En in zijn plan lag al lang vast dat deze Jezus uit de dood zou worden opgewekt. Op grond van zijn geloof enzovoorts. Zo ging dat gewoon. En dat Adam zou zondigen en dus sterven, is geen enkel punt voor het programma Gods. Het maakt er onderdeel van uit, op voorhand. Want het mag dan zo zijn dat via Adam de zonde, in actieve zin althans, in de mensheid, in de mensenwereld kun je dus ook zeggen, en zo staat het er ook, werd geïntroduceerd, neemt niet weg dat iedereen weet dat voordat Adam zondigde, was die slang een zondaar. Wordt het nooit ontkend. Zo was het nu. Wat of wie die slang ook was. En al staat er 100 keer dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is, iedereen begrijpt dat die wereld niet de schepping als zodanig is, maar de mensenwereld, omdat iedereen weet, het wordt niet ontkend, dat de zonde al voor Adam in de wereld was. Al was het maar vanwege de val van Satan, zoals dat heette. De val niet uit de hemel, dat moet nog komen, maar zijn morele val. De zondeval van Satan, zoals beschreven in Jesaja 14, Ezekiel 28 en zo. Hè, dat zijn zo de bekende schriftplaatsen. Iedereen weet dat het was voor Adam. En daar gaat het om. De val van Adam was dus niet onverwachts. Je kan ook niet zeggen, het was in overeenstemming met de wil van God. Maar je kunt niet zeggen dat het viel buiten het plan van God. Want het viel daarin. Dat was het nou juist. En het wordt door God gebruikt ten goede. Daar gaat het om. En mocht u dat niet begrijpen, dan zeg ik, nou, waarom denkt u eigenlijk dat de Heer zelf de verantwoordelijkheid voor de zonde van de mens op zich heeft genomen? Natuurlijk, de mens is een zondaar en is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn eigen daden. Maar neemt niet weg dat God zelf de verantwoordelijkheid voor de zonde van de mensen van de wereld op zich genomen heeft. Zodat het ons probleem helemaal niet meer is, weet u nog? Het was zijn probleem. Het maakte deel uit van zijn plan. En de mens, zei de prediker, kan daar niks aan toedoen en hij kan daar niks aan afdoen. Dus je kunt net zo goed vrij en blij door het leven gaan. Om beide redenen. Je kan er niks aan toedoen, dat hoeft dus ook niet. En je kan er ook niks aan afdoen. En dat is een hele rust. Als je nog meer blijdschap zoekt, wel, je kan wel in het werk betrokken worden. Tot de eer van God. Kun je nog loon bij ontvangen ook. Je mag meedoen. En daarom zijn die goede werken waarin wij zouden wandelen wel degelijk genade van God. Dat we wat zouden doen, goede werken zouden doen voor het maar eten mag, dat is genade van God dat dat mag. Want hij heeft het niet nodig. Maar wij wel. En we kunnen er inderdaad loon voor ontvangen. U weet wel, die erfenis. Daarom is het ook genade van God dat we hem mogen dienen. En daarom schreef Johannes, en daar ben ik gisteren niet aan toegekomen, het was ook niet mijn bedoeling, maar daarom schreef Johannes, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd vol van genade en waarheid, en uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade voor genade, of genade op genade. Gewoon in de zin van genade, en nog eens genade, en nog eens genade. dat heet later bij Paulus gewoon de uitnemende rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. In alle wijsheid staat er dan meteen bij in Efeze 1 en 2 en zo. En 3. Maar ik probeer terug te gaan naar dit schriftgedeelte dan. Hè. Voordat deze dingen van de eerste dagen uit Genesis 1 plaatsvonden, was daar in ieder geval die wijsheid Gods en die had al vaste vorm. Die was al in een vaste vorm gegoten, was al gevlochten, in elkaar gevlochten om zo te zeggen, was compleet. Daar verandert niks meer aan. Dat is de strekking van dit hele hoofdstuk. Het onvergankelijk en eeuwig blijvende woord van God. En als de belangrijkste aspecten van die wijsheid en van dat plan Gods tot uitdrukking komen, dan heet het bazar, vlees. Blijde boodschap, de vervulling van het plan Gods, de uitwerking daarvan. Vers 27 dan, hè. Toen hij de hemelen bereidde, was hij daar, toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef. Dat wil niet zeggen dat de afgrond aan de bovenkant vlak is, maar het wil zeggen dat het oppervlak van de afgrond rond is. Dus zei iemand, dan is de aarde toch een bol, dan zeg ik nee, de aarde is één hol. Over dat rond gaat het. Maar er is altijd iemand die u dat vanmiddag wil uitleggen. Al duurt het uren, want het is zo'n prachtig en zo'n komisch verhaal. Zo verschrikkelijk leuk en zo volstrekt bijbels en fundamenteel. Hoe de Heer de hemelen bereidde in de wateren. En hoe hij een cirkel als het ware om zich heen trok. En dan heb je dus in de hemel in het rond zo'n oppervlak. Dat is wel gebogen, maar het heet vlak. Een oppervlak, het aangezicht. De buitenkant aangezicht, oppervlak. Van de afgrond, dan wel van de zeeën. En een stuk daarbinnen. Dat is het uitspansel, namelijk de hemel. En met daar beneden wateren en de wateren die boven zijn. Zal ik maar zeggen, bij Australië in de buurt. Woeps. Nou goed. Vers 28. Maar voordat de Heer dat deed, was die wijsheid daar. Hij maakte van die hele schepping zo'n grote ijscel eigenlijk. En hij zelf in het midden. Dat is typologie. Niet al te letterlijk opvatten, maar het is een prachtig beeld. En hij zelf in het midden als het zogeheten vruchtbeginsel. Vers 28 gaan we gewoon verder. Toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte, toen hij aan de zee haar perk zette, u weet wel, want de wateren werden verzameld in één plaats, zodat er ook plaatsen waren waar er geen water was, maar droog land. Toen hij der zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Want de aardigheid is dat God de wateren als ware, ik ga het bijna tekenen, maar omdat het te ver buiten het onderwerp is, doe ik het toch niet. Terwijl God de wateren terugdrukte naar buiten, zodanig dat dus dat droge land daarboven verscheen, zal ik maar zeggen. Toen stelde hij de wateren een perk tot hier en niet verder. En toen zei Petrus daar later over, ja, dat is zo, maar het blijft een dreigende situatie, wat je dus in Nederland en zeker in Almere niet uit hoeft te leggen. Want de aarde staat in en uit het water. En er is maar weinig voor nodig. En die aarde verdwijnt weer gewoon. En dat is ook zo, want de aarde is maar een tijdelijke zaak, hè? Alleen maar om Gods werk te volbrengen. Even een poosje. Nou ja, een jaartje of 7000. Uit het water omhoog gekomen. En dat het zo is, is prachtig geïllustreerd in de grote vloed van Noach. In ieder geval. Er hoefde niet dat te gebeuren of het hele zaakje stond weer gewoon onder water. En daarna zegt Petrus, nou ja, dat is nou 2 keer gebeurd minstens. Nou ja, dat is nou gebeurd, zal ik maar zeggen. Maar de volgende keer zal het niet water zijn. Dat zei de Heere God ook, tot Noach zal niet weer gebeuren. En die kreeg als teken daarvan de boog in de wolken. Maar de Heer zei erbij, de volgende keer als het gebeurt, gebeurt het niet door water, maar door vuur. Definitief. Dus ik heb toch zo mijn gedachten bij de regenboog. Wat een teken van hoop is. U weet dat de regenboog inmiddels geannexeerd is door de New Age-beweging, dat vind ik nou een hoopvolle gedachte. Definitief oordeel erover. Dat maar weer even terzijde. Maar hij zette de zee haar perk, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. En weet je wat zo leuk is? Dan krijg je van die verhalen over de Grand Canyon in Arizona. over die Grand Canyon, die grote diepte. Hoe diep is dat? Een kilometer diep of meer, geloof ik. Die dan uitgeslepen zou zijn door natuurlijk, door weer en wind. Maar in hoofdzaak door de wateren van de, hoe heet die rivier? Colorado River, ja, dat is het. Door dat riviertje, nou ja, grote, grote rivier. En dat heeft dan, want dan kan je uitrekenen. Zoals die kloof nu dus uitgeslepen wordt, kan men uitrekenen hoeveel jaar het geduurd moet hebben voordat die hele diepe kloof daar ontstaan is. Dus dan ben je bij miljoenen jaren terecht enzovoort. Maar laat ik u nou eens wat anders vertellen. Toen God zei, weg met die wateren en een droge land erbovenuit, toen moest er een ontiegelijke hoeveelheid water, want dat kan ik niet uitrekenen, moest ineens verdwijnen en van boven het land verdwijnen. En dat heeft gewoon in één dag tijd die hele kloof daar gemaakt. Dat zijn geen miljoenen jaren, dat is gewoon in één keer gebeurd. Kun je je voorstellen een beetje? Alles was water, diepte, afgrond. En dan ineens moet dat water verdwijnen, daarover weg. Het moest of aan de ene kant naar de Pacific, of het ding maar heet, en de andere kant naar de Atlantische Oceaan. Wat denk je wat daar gebeurd is? Wat meegesleept kon worden, werd ook meegesleept. Zo is dat. Ik vind het altijd leuk, want ik ben daar niet geweest, maar in Zuid-Afrika wel, daar heb je net zo'n soort landschap. Ga maar niet verder op in. Maar daar heb je dus helemaal vlak land. En er staan overal van die tafelbergen, weet je. Van die kopjes heet dat, hè. Van die tafelbergen. Allemaal precies even hoog. Hoe ontstaat zoiets? Nou, dat is makkelijk genoeg. Vroeger was het land gewoon de bodem van de zee. Allemaal net zo hoog als de top van die tafelbergen nu. Dus één vlak namelijk. Totdat de wateren daar verdwenen en het droge land omhoog ging. En het water wat erboven was, moest weg. En alles wat los zat, werd meegenomen. Alleen die rotspunten, ja, die bleven staan. En als je het ziet, dan herken je dat meteen. Want we hebben allemaal wel eens als Nederlander aan het strand gespeeld. Of bij het zwembad en de zandbak enzovoort. Met water en zand en gespoeld. En je weet toch wat er gebeurt als je dan met water doorheen gaat door het zand en stenen. Hoe het er daarna uitziet. Nou, zo ziet het landschap er daarna uit. Zo is dat gebeurd. Er is niks moeilijks aan. Alleen omdat men het niet geloven wil, omdat het dan bevestiging is van bijbelse waarheid, bedenkt men wat anders en komt men met een verhaal over een rivier die miljoenen jaren daar stroomt en zo. En dan ontstaan er zulke kloven. Nou, zo groot is mijn geloof ook niet. Hè? Maar daar gaat het hier over. Hè? Hij stelde de zee haar perk, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Nou, toen hij de grondvesten der aarde stelde. Die grondvesten, dat is dus naar bijbelse maatstaven op de bodem van de oceaan eigenlijk. En vandaar die gammele positie van de aarde tot op zekere hoogte. En vandaar dat hij garandeert in de Bijbel dat het wel blijft staan. Hij namelijk is degene die het in stand houdt. Of dat ook voor Nederland geldt, dat weet ik niet. Nederland is natuurlijk op andere wijze aan de zee onttrokken en het zinkt er ook zo weer in weg. Maar het is wel een mooi voorbeeld, hè? Zo zit de wereld in elkaar. Nou goed, maar die wijsheid die was daar altijd. Toen namelijk, vers 30, toen was ik een voedsterling bij hem. Want men komt, sorry, maar men komt van kwaad tot erger. Nogmaals, ik bedoel niks lelijks te zeggen over de vertalers. Maar als je één keer het spoor bijster bent, ja, dan wordt het steeds gekker natuurlijk. Als je één keer op het verkeerde pad komt, dan kom je van kwaad tot erger, dat is hier ook zo. Want dit woord voedsterling komt echt maar één keer in de Bijbel voor. En neem je gewoon Hebreeuws woordenboek of gewoon meneer Strong, weet u wel, van de Strong reference numbers. Dan is er geen enkel probleem. Strong vertaalt het met, en het Hebreeuws woordenboek ook, met kunstenaar, architect of bouwmeester. Master workman, bouwmeester. En dat zijn aardige woorden, omdat we ze elders ook in de Bijbel tegenkomen. In het Nederlands, nou via het Grieks dan, hè? U weet wel, de grote architect, namelijk de kunstenaar en bouwmeester. Ja, precies de drie vertalingen die ook gegeven worden van dit woord, via het woordenboek dan. De kunstenaar, de architect, de bouwmeester, zo u wil, de opperbouwmeester. De meester ambachtsman eventueel. Maar de meester, en u weet wat meester is, hè? Die is afgestudeerd, hè? Die heeft een bewijs van vakkennis en vermogen gekregen enzovoorts. En dus de bouwmeester, als het over de bouw gaat. Zo zou dat woord vertaald worden. Niet dat wat opgebouwd wordt, want dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Dat wat opgebouwd wordt, dat wat opgroeit, dat wat opgevoed wordt, voedsterling, maar degene die bouwt. Niet degene die gebouwd wordt, degene die bouwt. Niks voedsterling. Het gaat hier niet over een zuigeling. Bovendien, ik vind het altijd zo leuk. Nou ja, leuk mag ik niet zeggen natuurlijk. Maar ik moet toch altijd grijnzen. Want aan de ene kant leert men Christus. Was de Christus, de Messias en de Zoon altijd van eeuwigheid aan? En als je bewijzen daarvoor vraagt, dan komen we met deze schriftgedeelte en zegt: zie je, hij was er al voor de wereld gemaakt is. Toen was hij al gezalfd. Toen werd hij geboren, vers 24. Toen was hij een voedsterling, vers 30. En toen speelde hij met de blokjes of zoiets, vers 30 en 31. Dat zullen geen poppen geweest zijn. Nee, ik bedoel gewoon te zeggen, dan komt er toch zo'n verhaal. Maar uit zo'n verhaal, begrijp ik altijd, dan is toch een keer begonnen. Waarmee men dus toch zichzelf tegenspreekt. Ook als men dit alles laat slaan, niet zozeer op de wijsheid, maar op de persoon van onze heiland, dan zegt men toch, hoewel men tegenovergestelde bedoelt, zegt men toch, ja, hij had ergens een begin. En daarna lees ik dus de geloofsbelijdenis van wat het maar was. Zonder begin, staat er dan, bewijs, Spreuken 8. Dan ontstaat echt dwaasheid. Terug naar vers 30. Toen was ik architect, bouwmeester bij hem. Wie? De wijsheid. De wijsheid Gods is de bouwmeester van het werk Gods. De wijsheid Gods, dat is het plan. Daaruit wordt gebouwd. Waar komen al die dingen vandaan? Waarom zijn ze zoals ze zijn? Waarom ontwikkelt het zich zoals het zich ontwikkelt? Omdat het op de tekening staat. Omdat het vast stond bij God. Dat is dus de bouwmeester, om zo te zeggen. Of als we problemen hebben met de bouw, bijvoorbeeld, wij zijn allemaal metselaars en timmerlieden en wat het me wezen mag, weet u wel, en oppermannen. En we weten niet hoe het verder moet. Wel, wie bepaalt het hoe het verder moet? Ja, of de architect, of de tekening, of het bestek. Voor de gelegenheid dan toch wat anders dan mes en vork. Het bestek. Nee, daarom vind ik McDonald's zo onbijbels, hè? Het is geen bestek. Ah. Zijn gemaakt bestek, maar het bestek is zoek. Dus die wijsheid Gods, dat is de bouwmeester. Dat is de kunstenaar. Dat is de architect. Er ligt een grondslag aan het werk Gods. Toen was ik architect, kunstenaar bij hem. Ik was dagelijks zijn vermakingen. Bij de Heer. De Heer had schik, om zo te zeggen, van zijn eigen plan. Zijn wijsheid maakte hem blij, ondanks wellicht de zonde en de functie van de zonde en de werking van de zonde wellicht op dat moment. Ook al, niettemin was de Heer verblijd, was God verblijd. Omdat hij een plan had. En wat doet die tegenstander daarna toch voor gemene zetten? Maakt niks uit, als ze deel uitmaken van het plan, mogen ze nog zo gemeen zijn, dan heb je toch schik. Hè? Want dan denk je, het gaat goed, het gaat heel goed. Perfect. Dan heb je meteen nu, en ja, dat is de ellende, want als ik dit soort dingen uitleg, dan heb ik meteen de gelegenheid, namelijk een voedingsbodem, om van alles even te zeggen. Dus dan zeg ik nu maar dat u meteen een antwoord hebt op de bekende vraag die bij herhaling steeds opnieuw gesteld werd. Als de mens dan al van nature eigenlijk een zondaar was bij zijn schepping, stel dat dat zo was, hoe kan het dan dat er staat en God zeide het is zeer goed? Dan heb je een antwoord. Het gaat zeer goed. Het gaat namelijk volgens plan. Weliswaar niet misschien volgens mijn wil, maar als volgens mijn plan gaat, is dat voor mij meer dan genoeg. Die heb je toch? Dat is moeilijk zo. Bovendien, waarom zou God van een half product nou niet eens een keer kunnen zeggen, het is zeer goed, het is nog niet af. Er ontbreekt nog wat aan, dat komt later, volgens plan. Maar je kunt toch ook bijvoorbeeld van een fundament zeggen, het is zeer goed, daarom is het niet af. En daarom kun je van een mens zeggen, het is zeer goed, het is nog niet af. Het was de voorlopige versie, weet u wel, die blijft dan ook niet, vind ik altijd leuk, hè. Heb je ook zo'n programma wel eens gehad? Op een computer, op een bepaalde datum, vernietigt het programma zichzelf. Dat wil zeggen, dus gewoon wachten op een gegeven moment. Pst, dan ben je al je bestanden kwijt. En zo hoort het ook, denk ik. Dat is met de oude schepping ook zo. Broeder, ik zeg u dat tot troost. Ja. Zo hoort dat ook. Ben je ineens alles kwijt. Daarom is het millenniumprobleem ook wel typologie, denk ik. Men is als de dood dat ineens alles weg is. En men is als de dood dat de Heer wederkomt en een oordeel brengt over de volkeren. Dat is ook alles weg, zal ik maar zeggen. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Het hele gedoe. Of het nou terecht of ten onrecht is, weet ik niet. Ik vind het wel vermakelijk. Ik was dagelijks zijn vermakingen. De blijdschap des Heren zelf, de blijdschap van de Heer zelf, is gelegen in zijn wijsheid en in zijn plan. Daarna stellen wij vast dat diezelfde Bijbel ons leert, dat de Heer zegt: ik word dagelijks gelasterd door u en door u word ik door de heidenen gelasterd. Is de Heer daar dan blij mee? Is het reden voor de Heer om blij te zijn? Nee, dat niet. De Heer had geen reden tot blijdschap. Hij kon ook moeilijk trots zijn op het volk Israël. Lees de geschiedenis van Israël maar. En het berouwde de Heer. Het deed hem verdriet, betekent dat gewoon hoor. Wat u er ook van maakt in het Nederlands, weet ik niet. Maar dat is wat het betekent. Het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Maar waarom staat er dan toch en het was zeer goed? Of had hij zich vergist? Het hele punt is, de blijdschap van de Heer, de vermaking van de Heer was: ja, het is nu helemaal zo, ik heb er verdriet van, maar het gaat volgens plan. Onder het motto, het beste komt nog, want zolang het volgens plan gaat, komen we precies uit waar we wezen moeten. En dan ondanks verdriet, toch blijdschap. En dan kun je zelfs schriftplaatsen lezen als: het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Uit Jesaja 53. En toch, de Heer heeft geen lust aan de dood van een zondaar. Maar het ene wordt gezien op lange termijn en het andere op korte termijn. Op korte termijn wellicht geen blijdschap. Op bepaalde momenten misschien niet, maar in het algemeen wel. Omdat het gaat volgens het plan Gods. Daarom staat er: ik was dagelijks zijn vermakingen. En het is uiteraard tot vandaag nog steeds het geval en voor ons hopelijk ook. En daar moeten we het weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd.